at Jona, hoofdstuk 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffa en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Nou, jullie kennen het verhaal, een heel bekend verhaal, hè? Maar ook een heel bijzonder verhaal. Maar vergis je niet, de liberale geleerden, liberale theologen, die denken dat het een fabel is. Kan je nagaan. Maar wij weten het beter. Het is echt een echt verhaal. Jona heeft echt bestaan. En het is een boek geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het is allemaal echt gebeurd. Wat in dit boek, ondanks de aanvallen van de liberale theologen. Maar zo zie je dat de duivel heeft een hekel aan Gods woord. Maar dit is werkelijk een boek van God. Het boek van Jona. Nou, wat heel bijzonder is eigenlijk aan dit verhaal, is dat God stuurt altijd zijn profeten aan zijn volk. Hij is de enige profeet die naar de heidenen werd gestuurd. Kan je nagaan de schrik bij Jona, de schok en de verwarring. Zoiets van, wat is dit? Heer, is dit, meent u echt, is dit echt u hier? Moet ik echt naar Nineveh? Hij was de enige profeet die naar de heidenen werd gestuurd. En de Heer raadpleegt hem niet. De Heer gaat niet overleggen met hem. Zoiets van, Jona, wat denk je? Zou je willen naar Nineveh gaan? Nee, hij zegt, sta op en ga. Nou, Jona stond wel op, maar hij gaat de verkeerde kant. Weet je, dat vind ik zo grappig, hè, van Jona. Hij vond een schip die naar Tarsis. En de geleerden zeggen, nou ja, Tarsis, weet je waar Tarsis stond daar in die tijd? Wat nu Spanje heet. Nou, je moet je voorstellen dat Jona nam en hij dacht, ver weg, zo ver mogelijk. Dat was natuurlijk toen de bekende wereld. Het was gewoon de landen rondom de Landse Zee. Dat is wat mensen kenden toen. En daar buiten wisten zij niet. Dus hij nam een schip naar Spanje in plaats van naar Irak. Want Nineveh is nu, ik weet niet of jullie iemand hier Mosul kent, dat is een heel een grote stad in Irak, in het noorden van Irak. En daar, dat is waar Nineveh eigenlijk toen was. Dat is nu, als je straks gaat googlen, Mosul, het hoge noorden van Irak. Nou, hij moest daar gaan. Maar je zou denken van, die arme Jona, weet je, hij moest, weet je hoe ver dat is? Maar misschien moet ik even kijken of ik, of is hij aan? Dia 2. Dat geeft ons een idee.
Maar hij stelt er nog.
Ja. Nou, je moet je voorstellen. Jona die komt uit de buurt van Nazareth. Het noorden van Israël. Daar is hij geboren. In de buurt van Nazareth. En hij moest dus vandaar. Een maand. Een reis van een maand te voet. Kun je nagaan door de woestijn. Een maand lang. Te voet. Kun je nagaan. Om naar het noorden, wat nu Irak heet, Nineveh, daar te gaan. Dan denk je, ja, vind je het gek dat hij geen zin had om een maand lang door de woestijn te lopen om de Heer te gehoorzamen? Maar dat was niet de reden. Geloof het of niet, dat was niet de reden. Maar hij was ook niet bang. Voor de Assyriërs. Hij was een heel. Hoe zeg je dat? Heel. Hoe zeg je dat? Tegenovergestelde van Bamberg. Hij was heel vrijmoedig. Maar dat was dus niet de reden dat hij vluchtte voor de Heer. Nou, weet je wat de reden was? De reden was dat hij. Een hekel houdt aan de Assyriërs. Kan je nagaan wat haat kan met iemand doen? Haat voor je vijanden. Kan je nagaan wat dat met een mens kan doen? Dus hij had een hekel aan de Assyriërs. En de Assyriërs waren de ergste vijanden van Israël. Die dingen zijn heel handig, maar niet altijd. Als ze het doen, ja, hij doet het. En dus, de hekel aan de Assyriërs, want hij was boos. Hoe kunt u hier, ten eerste, hij werd gestuurd naar de heidenen, wat nooit eerder is gebeurd. En ten tweede, hij denkt, ja, het zijn de ergste vijanden van Israël, de Assyriërs. Ze waren een wrede volk, de Assyriërs. De ergste vijanden toen van Israël. Dus hij ging naar Joppa, dat is wat nu Jaffa heet. Ik ben daar, ik weet niet of je het kennen. Maar het is gewoon een klein plaats, ligt tegen Tel Aviv. En hij vond een schip. En dat is bijzonder, want in die tijd, je kan niet zomaar, zoals ze nu zeggen, nou, ik ga reserveren en tocht naar Amerika of naar... Nee, je moest misschien weken wachten voor een plek of om een schip te vinden. Maar hij kwam in Joppa, Jaffa, en hij vond een schip die naar Tarsis. Kan je nagaan? Iemand noemt het... De voorzienigheid van de duiven. De duiven kan jou dingen klaarzetten voor jou als je niet uitkijkt. En dan denk je, het is wel Gods wil. Maar nee, je moet uitkijken. Soms de duiven kan situaties voor jou klaarleggen. Waar je denkt, dat gaat zo soepel. Ik heb daarover gebeden. Maar nee, dit was niet Gods wil. Hij vond een schip die naar Tarsis. Dus Satan kan voor ons een schip verschaffen. Maar God kan dat schip natuurlijk, als hij niet uitkijkt, doen laten zinken. En misschien heeft God tot jou gesproken, ik weet het niet... Om iets te doen waarvan je denkt, nee, maar dat klinkt niet logisch, weet je? Dat de Heer zegt tegen jou, hij vraagt jou om iets te doen, wat helemaal niet logisch lijkt, wat helemaal tegen de verwachtingen zijn, En je denkt, nee, dat kan toch niet zijn, heren. Dat kan niet van de Heer zijn. Maar wat dus de reden van zijn ongehoorzaamheid is, eigenlijk de haat, zijn haat, die voor zijn vijanden. En dat zien we het verschil tussen Jona en Jezus. Jona, Jezus keek naar een stad en hij huilde. Jona keek naar een stad en hij wilde eigenlijk dat het vuur uit de hemel komt. Dat het vernietigd wordt. Kort geleden heb ik een video op mijn channel geplaatst. Het gaat over de valse profeet van Openbaring. Er waren heel felle reacties van moslims. Omdat ze zeggen, ja, sommigen denken dat ik een profeet wil doen. Dat was niet zo. En sommigen zeggen, ja, maar je hebt geen respect voor profeten. Want als je zegt valse profeet, dan denken zij dat je, dat is een profeet die jij dus vals noemt. Maar ik heb hem uitgelegd. En sommigen gingen mij vervloeken en noem maar op. Het was een beetje heftig. Maar goed, dat hoort bij. Maar er was een christen vrouw, die had ook een commentaar gezet. Ze begon moslims te vervloeken en hun profeet. Dan denk ik, niet doen, zuster. Weet je, nou, je moet zegenen. Niet vervloeken, dat kan niet. En trouwens, ik heb nu de laatste video's die ik op mijn channel zet, heb ik vertaald naar het Engels. Voor diegenen die dat kunnen lezen, al met ondertitelen in Engels. Degenen die nieuwsgierig zijn of zo, omdat ik werd gevraagd om dat te doen. Dus voor diegenen die natuurlijk mijn moedertaal niet begrijpen, kunnen de ondertiteling volgen. En dan, dan denk je van die haat of dat onbegrip of dat de haat of bitterheid of naar de moslims. Hè? Ik heb het vaker gezegd, maar hier ook een keer denk ik. Dat de kerk heeft altijd de moslimwereld vermeden, de Arabische wereld, door de eeuwen heen. Weet je, ik vond het mooi dat die zuster daar vertelde dat zij bad voor een moslim, dat de Heer een moslim buurman of buurvrouw geeft. Dat vind ik zo mooi. Maar helaas, door de eeuwen heen heeft de kerk de moslimwereld en de Arabische wereld vermeden. Zendelingen gingen allemaal naar verre landen en deden hun ogen dicht voor de Arabische landen. En sommige landen zijn heel dicht bij Europa. Marokko is, je kan vanuit Marokko, het noorden van Marokko, Spanje zien. Met mooi weer. Dan kan je de kust van Spanje zien. Maar de zendelingen, omdat zij kennelijk moeite hadden met Arabisch, met de Arabieren, hebben altijd de moslim en de Arabische wereld vermeden. En er was een tijd dat Jeruzalem had meer zendelingen, kan je nagaan, dan de hele Arabische wereld. Alleen Jeruzalem had meer zendelingen dan de Arabische wereld. Mahatma Gandhi, die had een keer gezegd, ik hou van Christus, maar ik hou niet van christenen. En dan denk je, wat? En als men hem vroeg van waarom, hij zegt, nou, christenen leken niet op Christus. Weet je? En dan denk ik, wauw, dat is wel heftig wat hij zegt. Is dat wel zo? Maar wij moeten het zien in zijn context. Kijk, die man die heeft ook in Zuid-Afrika gewoond. Hij was advocaat. En natuurlijk in die tijd van de apartheid, een apartheidregime was eigenlijk door, ook door de kerken, was eigenlijk de kerk stond achter dat regime. Ik moest denken aan, ik was een keer, dat is jaren geleden, met een producer van de EO bij een bijbelschool bij Parijs. En wij spraken een broeder uit Algerije en vroegen hem of hij zijn getuigenis wil geven. Hij zei nee, dat hij gewoon niet durfde dat te doen. En later, jaren later, zag ik hem ineens op, volgens mij, YouTube, of dat hij een televisieprogramma doet in zijn moedertaal. Denk ik, ja, wat is met hem gebeurd? En toen ik hem weer zag, ik vroeg het aan hem, hij begon te huilen. Hij zegt, de Heilige Geest begon zijn hart te werken. En hij zegt, die angst is weg. Die angst is weg. En in plaats van angst en misschien bitterheid, heeft de Heer hem liefde voor zijn mensen, voor de moslims. En dan heb je die drie, de andere kant. Maar wat doet de Heer? Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. En er was een machtige storm in de zee. Zodat het schip gebroken zou worden. Ja, het woord eigenlijk wierp, dat is alsof je het wordt gebruikt voor een speer. Als je een speer, zo boos, eigenlijk zo boos was God op Jona. Hij gooide letterlijk een storm, een wind, die veroorzaakt een storm op zee. Kun je nagaan hoe gewoon boos God was op Jona. Een storm, een wind. En we hebben gezongen, als de oceaan haar kracht toont, zweef ik met u boven de storm, hebben we gezongen. Ik ken dat lied niet, maar het is mooi, dat illustreert dat ondanks dat zie je Gods genade en liefde, dat Hij ons altijd met ons meegaat in de storm. Maar die zeelieden, die raakten in paniek. Ze hebben zo'n storm nooit meegemaakt. En ze dachten bij zichzelf, wat is dit? Wat is er aan de hand? En later hoorden zij dat een Jood ligt helemaal beneden in het schip te slapen. En dat de kapitein liep naar hem en zei, wie ben jij? En Jona moest hem uitleggen, ik ben op de vlucht voor de Heere God. Maar hij zegt hem, maar mijn God is de God van hemel en aarde. En die kapitein schrok zich rot, want hun goden zijn lokale goden, maar de God van Israël, dat was de God van het heelal, van hemel en aarde. En dus die heidenen begrepen, ja, die storm, dat is de God van Israël. Die heeft de storm veroorzaakt. Door die man in ons midden. Kun je nagaan dat een christen kan een zegen zijn voor zijn omgeving? Of niet? Paulus zegt, we zijn een geur voor mensen die de Heer niet kennen. Maar ja. Hoe zijn wij? Hoe kijken de mensen die hier niet kennen naar ons? Hoe kijken mijn buren naar mij? Collega's, familie die hier niet kennen. Hij zegt, we zijn eigenlijk een geur voor die mensen. In de Bijbel vinden wij twee mannen. Op verschillende tijden. Allebei in één schip. Allebei door een storm. Die ene man, die had de storm veroorzaakt eigenlijk. En het schip zou bijna zinken. En de andere man, die was de oplossing voor de storm. Die stond op en zegt, de God, mijn God, heeft mij een engel gestuurd. En hij heeft gezegd dat hij gaat ons allemaal redden. Want ik kreeg, dat was Paulus natuurlijk. En die zegt, de Heere God, er stond een engel van de Heere God, van mijn God. En hij stond daar en hij zegt dat tegen die heidenen. Van, met andere woorden, door mij, er gaat, wees niet bang, gaat niet gebeuren. Mijn God, de God van hemel en aarde, gaat ons redden. En er gaat, wees niet bang, het komt allemaal goed. Hij zegt, want afgelopen nacht stond er een engel bij mij van de God die ik aanbid. Hij zei tegen mij, wees niet bang, Paulus, want God zal jou en ook alle mensen redden die met je mee reizen. Maar wat gebeurt er als een profeet van God ongehoorzaam is? Wat denk je, wat gebeurt er? Krijgt hij ontslag van God? Wat gebeurt er? Als een profeet, en niet een gewone Israëliet, maar een profeet ongehoorzaam is. Wat gebeurt er? Nou, in het leger en bij de politie, als een agent zich misdraagt, dan wordt hij ontslagen. Dus dan moet hij zijn badge en zijn pistool afleveren en teruggeven en dan wordt hij ontslagen. Maar niet zo bij de God van Israël. Wij lezen in hoofdstuk 3. En het woord van de Heer kwam voor de tweede keer. Kan je nagaan? Voor de tweede keer. Dat is genade. Geen ontslag. Voor de tweede keer. Tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. En zeg tegen de mensen daar wat ik tegen jou zal zeggen. Toen ging Jona naar Nineveh zoals de Heer hem had bevolen. Kan je nagaan. Puur genade. De God van de tweede kans. God geeft geen ontslag aan zijn dienaren. En accepteert ook geen ontslag. Er zijn heel veel voorgangers. En wij moeten altijd bidden voor de voorganger en zijn gezin en zijn vrouw. Er komt heel veel op de leiders af. Er komt heel veel, veel meer dan wij kunnen beseffen. Er komt heel veel op de leiders af. Uit de hel, aanvallen uit de hel. En daar schijnt dat heel veel voorgangers hebben op een punt in hun dienst voor de Heer gedacht van joh. Om te stoppen. Vanwege gewoon de strijd en alles wat de hel naar hun gooit. Maar de Heer neemt geen ontslag. Hij geeft geen ontslag. En hij neemt geen ontslag. En hij kan wel iemand anders gebruiken. Hoor, dat is geen probleem voor de Heer. Als je zegt, nou, ik heb geen zin of ik doe het niet. Wil het niet doen. Hij kan zo iemand anders gebruiken. Maar hij doet het niet. Meestal niet. Normaal niet. Kijk, of het moet echt gek worden. Dan wel. Zoals met, we kennen het verhaal van Saul. Koning Saul. en David. Maar normaal niet. Normaal accepteert God geen ontslag. En hij geeft ook geen ontslag. Dus hij, en het woord van de Heer kwam voor de tweede keer. Wij dienen de God van de tweede keer. Ook als je faalt, geeft je een tweede kans. En iemand zei, het is niet twee, maar 3, 4, 5, 6, 7. Hij bleef je de kans geven. Maar dit is geen licentie om opnieuw te gaan rommelen of te zondigen. Daar is een leer dat de opponenten noemen het de hypergrace, de hypergenade. En die leer, dat is nu heel overal in de wereld, wordt veel aangenomen bij veel gemeenten wereldwijd. En die leer leert dat je mag doen wat je wilt, want God is genadig en zal je altijd vergeven. Dus je mag gewoon doen wat je wil en je hoeft niet eens vergeving te vragen. Dan denk ik, ja, kijk, God is genadig, God zij dank. En anders zouden wij hier niet staan. Maar God is ook een heilige God en hij vergeeft, hij geeft je. Hij is de God niet van de tweede keer, maar dan van de derde, vierde, vijfde keer. Maar hij wil toch dat wij naar hem gaan luisteren. Kijk, het verhaal van die vrouw die betrapt werd op overspel. De Heer zei tegen haar, ik ga je niet veroordelen, zoals de Farizeeërs deden. Hij vroeg haar, ze zegt, nee Heer, niemand veroordeelt me. Hij zegt, ik veroordeel jou niet, maar ga en zondig niet meer. En natuurlijk zal hij ook genadig op haar zijn, ook als zij zal weer terugvallen. Maar het gaat om het idee van, ik vergeef je, ik ga je niet veroordelen, maar doe wat er aan, weet je. Stop daarmee. Probeer het. En dan. En dan ga ik afronden. Er was een vrouw die. In Amerika, dat was een. Alleenstaande moeder in Amerika vroeger, in de jaren 50, denk ik. En zij moest voor haar kinderen zorgen. Dus zij ging werken als typiste, maar zij was geen goede typiste. Zij had een probleem, maar er moest wel brood op tafel komen voor de kinderen. En toen bedacht zij een idee. Wie kent Tipex? Tipex, nou de typiste onder ons. Dat is een witte vloeistof. Je corrigeert. Ja, nu heb je de computers. Maar die vrouw, Tipex is trouwens een Duits bedrijf. Maar het idee is niet van de Duitsers. Het idee oorspronkelijk van een eenvoudige alleenstaande moeder. Die kon niet typen. En zij bedacht dat idee. Witte vloeistof. Die dus die correcties. Die fouten die zij maakte, kon je gewoon corrigeren. Hoe zeg je dat? Gewoon daarop. Ja, dat is een soort correctievloeistof. Vloeistof is dat. En ik moest denken aan een gedicht van een jongetje. Hij moest een opdracht doen, maar hij stond te huilen voor de leraar. En de leraar vroeg hem, wat is er, Joachim? Hij was zonder huilen, hij had gerommeld. Hij stond met dat velletje. Hij had het niet goed gedaan, die opdracht. En de leraar pakte een nieuwe vel papier, A4'tje, en hij gaf van hem. Hij zegt, joh, niet huilen, het is oké. Ga en doe je best nu. En dat is eigenlijk wat de Heer met ons doet, toch?
Amen. Allemaal.
Dat heeft hij met mij vaker gedaan, met jullie. Ik neem aan dat iedereen hier kan inderdaad dat bevestigen. Dat de Heer, hij gebruikt niet Tipex om boven die... Nee, want dat je blijft, als je Tipex gebruikt, dan blijf je toch zien dat hij... Hey, ja. Weet je, je kan soms... Die letters nog een beetje zien, weet je? Maar de Heer geeft geen type, hij geeft een nieuw blad. En hij zegt, joh, komt goed. Ga en probeer het gewoon, doe je best deze keer. En dat wil God met ons doen, dit nieuwe jaar ook.
Amen.
Weet dat wij een nieuw jaar beginnen. En dat we tegen hem zeggen, Heer, ik ga daarvoor. Met u samen. En dat is onze God. De God van de tweede keer.